Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Tegendraadsheid helpt om jezelf te blijven heruitvinden. Neem Johan Kreten, internationaal beeldend kunstenaar. Hij begon klei te boetseren en keramisch te bakken. Toen daar nog op neergekeken werd, men vond het hooguit huisvlijt voor zich vervelende doktersvrouwtjes. Toen keramiek internationaal begon door te breken en op de beurzen hoge prijzen haalde, vond Kreten het ineens niet meer spannend, want iedereen deed het al en legde toe op brons. Voor zo'n man is een naam Einzelgänger. Dag Johan Kreten, zit je op een berg of zit je in een dal?
Dag pad, ik zit op een pad.
Op een pad, dat lijkt
me. Ik zit op weg.
Naar?
Nou, weet jij dat?
Nee, maar jij misschien.
Wel een paar dingen in verschiet, maar we zijn onderweg. En inderdaad al een flinke tijd. En ik moet je een beetje corrigeren, want ondertussen ben ik wel nog steeds met klei bezig. Ik heb brons erbij genomen. En de laatste beelden zijn vaak monumentale in brons. Maar daarnaast maak ik nog altijd beelden in keramiek. Want dat blijft toch altijd de eerste liefde.
Maar het is wel zo dat je het deed op een moment dat het absoluut niet en vogue was, hè? Dat het zelfs niet gepast was voor een
absoluut,
kunstenaar.
Absoluut, absoluut. Ik bedoel, in de jaren 80 ben ik begonnen met beelden in klei. En dat was een doodvonnis in de Belgische kunstwereld. Zeker dat soort beelden die ik toen maakte, daar werd van gezegd dat kon niet. Dus geen plek in de musea, geen plek in het officiële circuit. Dus toen heb ik gezegd, kijk, dan moet ik vertrekken. En ik ben toen vertrokken eerst naar Frankrijk en dan gedurende jaren Amerika, Mexico, Rome en zo verder.
Je leidde echt een nomade bestaan, hè?
Ja, maar ik denk dat wel heel goed was voor mijn werk. Mm-hmm. En keramiek was zo bijzonder om dat in hedendaagse kunst te laten zien, want dan heb ik wel de kans gehad om die dingen te tonen in het buitenland. En nu, zoveel jaar later, is het wel leuk om te zien hoeveel jonge kunstenaars zeggen van Johan Kreten, die heeft ons getoond dat je met dat materiaal iets heel bijzonders kon vertellen en dat je het daarmee ook over het leven en politiek en de liefde en zoveel mogelijk andere dingen kan hebben.
Hoe komt dat eigenlijk, dat keramiek en boetseren en klei zo vaak in de verdomhoek zat en zo lang ook? Je kon geen tentoonstelling in een plaatselijk dorp bezoeken of er was wel een keramiek tentoonstelling van de plaatselijke pottenbakster, om het zo maar eens onder de
te zetten. Ik heb helemaal niks tegen plaatselijke pottenbakkers. Integendeel, ik denk dat de liefde die vakmensen hebben voor hun vak, die lokale mensen hadden voor pottenbakkers, heb ik altijd enorm gerespecteerd en vind ik heel bijzonder. Maar ik zei tegen mezelf, je kan iets heel anders doen met die materie. En je mag niet vergeten, in de serieuze kunstwereld in de jaren 80 was conceptuele kunst, minimale kunst, die ik ook enorm apprecieer. Dat was zo'n beetje de wereld van het intellect en de wereld van iemand die met zijn vieze handen in de natte klei zit, dat stond daar een beetje volledig tegenover.
Het moest allemaal wit zijn en spotless, hè?
Ja, het moest allemaal heel helder zijn. Het moest allemaal heel helder zijn en heel helder. En keramiek is een beetje het tegenovergestelde. En keramiek is een hele hoop taboes. Dus de taboe van met de klei werken, met de aarde. En je weet wie normaal met de aarde werkt.
Boeren bijvoorbeeld?
Ja, boeren en arbeiders en iemand die stenen maakt.
Kasseileggers bijvoorbeeld.
Ja, die zitten ook met de handen in de aarde. En ja. Iemand die met de handen in de aarde zit, die wordt beschouwd als minder waardig.
Is dat zo?
Ik denk het nog altijd. In onze cultuur is degene die zogezegd met het hoofd werkt, die staat toch een beetje erboven diegene die met zijn handen in het vuil zit.
Dat is dan een grote misvatting.
En ik denk dat dat inderdaad een grote misvatting is.
Maar jij geeft niet de indruk tenminste, want je hebt de allure van een Engels-Franse gentleman, zal ik maar zeggen. Maar je bent dus iemand die zich echt letterlijk ook de handen vuil kan maken.
Nee, het inderdaad, in de Academie van Gent, daar werkte ik altijd aan mijn klei en mijn schilderijen, gekleed in een driedeels pak en met op maat gemaakte schoenen. Die twee kunnen vlot samenwerken. En dat was het ook. Het was tonen dat je met klei iets heel anders kon doen. En dus dat je gerust klei kon doen in een chic pak en met goede schoenen.
Heerlijk. Op maat gemaakte schoenen, Johan Kreten.
Goh, is het een schandaal?
Nee.
Iemand gevonden in Amsterdam. En die man is zo geobsedeerd door schoenen. Die stuurt mij dan de vellen van vissen per foto. En die zegt, Johan, ik kan jou turquoise schoenen maken in vissenvel. Dan zeg ik, we gaan het proberen.
In schubben?
Ja.
Van welke vissoort?
Oh, het geheim, dat vertel ik je niet. Dan moet je volgende keer breng ik die schoenen mee.
Johan Kreten, je was, laat me even raden. Je bent 10 jaar en je bent volgens mij zo'n eenzelvig, een beetje in zichzelf gekeerd jongetje dat geplaagd wordt op de speelplaats.
Ja, inderdaad. Wow, waarom zitten we nu weer bij mijn kindertrauma's? Maar inderdaad, om het te hebben over dat pak, inderdaad, op 10 jaar, 11 jaar, droeg ik ook een chic pak op de schoolplaats. En wilde ik ook niet voetballen of wilde ik ook niet met de fiets rijden. Zat ik in de bibliotheek of zat ik mijn spullen te doen? En op een heel eigenwijze manier. En dat, ik weet waar je naar duwt. Hè. Je wilt dat ik vertel hoe ik in elkaar geslaan werd op de schoolplaats en hoe ik op een bepaald ogenblik dan zeg, ik neem een beetje materie, hè, een beetje, ik weet niet meer wat het was, of het nu brood was of zoiets, en ik boetseer daar een kopje of een vreemd figuurtje uit. En de volgende keer dat die jongen mij in elkaar wil slaan, neem ik dat figuurtje, ik zet dat voor zijn kop en ik zeg, kijk, als jij mij aanraakt, dan komt dit ding vannacht jou lastigvallen in jouw dromen. En dat heeft een soort van shock teweeggebracht, want dat ding was goed gemaakt, denk ik, en die jongen heeft me niet meer aangeraakt en die heeft, op dat ogenblik ben ik van dat kwetsbare jongetje, ben ik de kunstenaar van de klas geworden. Dus,
ja. Wat je daar doet, is eigenlijk een beetje op zijn Afrikaans, voodoo-esk. Je maakt een verhaal bij dat beeld. Die jongen wordt bezworen eigenlijk.
Maar, kijk, ik heb het heel vaak gehad over het feit dat, en dat was van in het begin, de eerste exposities, kunstkamer of Luitenantiquaire in Parijs. Al die tentoonstellingen draaiden rond het feit dat ik dacht dat een beeld van mij, dat moet je kunnen achterlaten om het even waar, in de supermarkt of op de vlooienmarkt of op een bus. Dat beeld moet al de kracht binnen in het beeld hebben. Dat beeld moet de kracht hebben, niet in de context die er rond zit, maar in het ding zelf.
In situ, letterlijk.
Je sprak over posséder,
bezweren.
Ik denk dat als een beeld die kwaliteit heeft, dan kan het overleven. Ik verzamel renaissance beelden, ik verzamel archeologie. Als ik zo'n object in mijn hand heb dat 2000 jaar oud is, vaak zit daar die magie in van iemand die daar zoveel dingen ingestopt heeft. En dat is niet alleen kennis, emotie, dat zijn heel veel dingen. Dat zit daarin en 2000 jaar later spreekt dat nog altijd. En dat is iets dat ik fascinerend vind.
En je hoopt dat dat met jouw beelden ook zo is, dat je niet alleen valt voor het vakmanschap en voor de schoonheid, maar ook voor jouw bezieling misschien wel.
Ik hoop nog altijd dat nu en dan er bezieling in zit. Maar ik weet uit de ervaring, ik heb niet zo lang geleden een tentoonstelling gedaan in Dubai. En daar heb je dan mensen van een heel andere cultuur die komen kijken. Want in Dubai heb je zowel mensen uit Indië als uit Londen, als uit Oman, als uit Rusland. En die staan dan tegenover een werk van mij. En dan op een bepaald ogenblik raak je aan de babbel. En je verstaat elkaar toch. En dan plots voel je dat die mensen, zelfs als ze uit een heel andere cultuur komen, die dingen toch begrijpen die jij erin zet. En dat is fantastisch, dat kunst op zo'n manier een soort van diplomatiek iets is. Een taal is die mensen kunnen begrijpen op een... Zelfs uit een andere cultuur, zelfs uit een andere taal.
Over alle verschillen heen eigenlijk?
Over veel verschillen heen. Niet alle verschillen, maar over veel verschillen heen. En dat vind ik wel iedere keer fascinerend, dat kunst dat kan.
Onlangs exposeerde je de grote vleermuis voor het Petit Palais in Parijs. Een monumentaal werk van letterlijk een vleermuis uit brons. Hoe groot is ze? Meters groot.
Maar ze blijft in de proporties heel menselijk. In de zin dat het beeld was eerst, de eerste versie van dat beeld heb ik gemaakt voor 11 Fountains, een project in het noorden van Nederland, in Friesland, voor een stadje dat heet Bolsward. Bolsward zit helemaal geïsoleerd in Friesland. En daar staat een fantastische kerk, maar die kerk is ooit afgebrand. Die hebben ze op een geweldige manier gerestaureerd, hebben ze de gevel behouden en achter een glazen dak gezet. En dan heb ik voor die kerk hadden ze mij gevraagd om een fontein te bouwen. Dus ik ben heel vaak terug naar Bolsward gegaan op verschillende momenten. En op een bepaald ogenblik heb ik die vleermuis als idee gekregen en ik heb die vleermuis geboetseerd en gemaakt. En die vleermuis heeft iets heel menselijk in de proporties, omdat je er ook kan opklimmen. Dus mensen kruipen erop.
Je hebt een trap gemaakt.
Er zit een trap in de rug van de vleermuis, waardoor je boven op het beest kan gaan staan. En een tijdje geleden stond dat een tweede giet van dat beeld voor het Petit Palais in Parijs. En dat was fantastisch, want ik kwam er voorbij op een zondagnamiddag. En dus je had tientallen kinderen die dus op dat beeld klommen. En je had mensen die foto's namen. En wat onvoorstelbaar was, was het aantal Indonesische, Koreaanse, Japanse en Chinese toeristen die dus totaal gefascineerd waren door dat beeld. Want voor hen is een vleermuis, is niet zoals voor ons, een vleermuis is Batman.
Ja.
Voor hun is een vleermuis lang leven.
En geluk, hè?
En geluk.
En voorspoed.
En voorspoed.
En bij ons is dat inderdaad...
Is een vreemd iets, ja.
Ja, tussen nacht en dag, ja. Tussen goed en kwaad. Maar ik zeg het, die vleermuis ook natuurlijk om mensen een beeld te geven waar je mee bezig bent. Je vindt het ook heel belangrijk dat de dingen die je maakt, dat die worden aangeraakt.
Maar dat is weer een heel verschillend soort van communicatie. Ik denk dat je kijkt met je ogen, Je luistert nu naar onze stem, maar de manier waarop dingen aangeraakt worden, die vertellen ook dingen. En dat was het fantastische met keramiek bijvoorbeeld. Keramiek, ik ben begonnen als schilder. Maar schilder, dat gaf me niet voldoende. Ik denk dat een van die fantastische dingen met keramiek is als je zo'n ding aanraakt. Sommige beelden zijn cool, andere hebben iets ruig, andere hebben iets heel zacht. Sommige van die beelden, afhankelijk van waar je ze aanraakt, hebben een heel andere huid. En die huid vertelt dingen. Die vertelt dingen op een heel andere manier. En ik denk dat we moeten proberen te luisteren en te kijken op andere manieren.
Maar bij brons heb je dat ook. Want als je brons,
met brons heb je dat
als je erover begint te wrijven, ja, dan kan dat opblinken en dan krijg je een andere kleur.
Bijvoorbeeld het beeld in Bolsward en het beeld in Parijs van de vleermuis. Daar zitten plekken aan waar mensen dus echt aan dat beeld koesteren.
Ja.
En dat was fantastisch ook. We hebben dat beeld hebben we eerst laten zien in Zweden. En in Zweden hebben we het met de helikopter, dus die brons van 1,5 ton, hebben we met de helikopter geplaatst. Want die stond in een natuurpark, helemaal op de top van een heuvel. En je keek over de zee uit. Je moest als bezoeker eerst door het natuurgebied trekken. En als je dan op het beeld gaat zitten, dat is een unieke ervaring.
Dat zal wel. Die vleermuis, daar heeft Archie van der Meer een gedicht bij gemaakt, bij jouw vleermuis.
Ja.
Misschien moeten we daar eens even naar luisteren.
Jongen. Oh ja, Archie van der Meer is dus een Nederlandse dichter. Zij is, ik denk, ik mag me niet vergissen, 92 of 93 jaar oud. Zij leeft in Bolsward en zij heeft dus dat beeld gezien. Toen dat beeld in Bolsward is aangekomen, was er daarvoor gedurende 2 jaar enorme contestatie. Hebben mensen petities gemaakt tegen het beeld, waar mensen echt wilden er niks van weten. En op het ogenblik dat het beeld is aangekomen, heeft dat heel veel dingen veranderd bij mensen. Want mensen waren bang, hedendaagse kunst, een grote bronzen vleermuis. Dat beeld is daar aangekomen en dat heeft dingen veranderd. En Aggie heeft het beeld gezien, heeft een gedicht geschreven. En bij mijn tweede versie van het beeld, die dus in Parijs stond, dat kon je onder de vleugel van de vleermuis, geschreven in het brons, het gedicht lezen in het Fries, maar hier lees ik de Nederlandse vertaling, De Vleermuis. De Vleermuis, amper gewend aan spot en lof, kauwt op het maaltjesvliegen van de slager. En weet nog niet of Johan Kreten het hem toevertrouwt om met de kerk in de rug de doden te bewaken, de mannen, de vrouwen en de kinderen, allemaal gelijk en één voor één bemind. De mannen, de vrouwen, de kinderen, gestorven en betreurd. En onder klokgeluid, beklaagd en palmgezang, begraven in de aarde waar ze op geleefd hebben, gedanst hebben en gevrijd. Hun zorgen hadden en geluk, waar ze ruzie hadden en op ideeën kwamen die de stad nodig had en bang voor was, want onrust, anders dan de anders en altijd dezelfde die de prijzen winnen, de regels veranderen, de onderste steen verleggen. Ze schoppen de heilige huisjes om, horen het klagen niet, het huilen niet. Ze lachen erom. 'S nachts, als de stad slaapt, zal de vleermuis de dag overdenken, medelijden krijgen en nieuwe moed afwachten. En zoals eerder, alle geslachten Vleermuizen al zeiden, geen dag gelijk.
Archie van der Meer over het beeld De Vleermuis van Johan Kreten.
In het gedicht van Archie zegt zij, zij spreekt over de mannen en de vrouwen en de kinderen dood. We zijn de fontein gaan plaatsen voor de kerk. En dus hebben we de parkeerplaatsen weggedaan, waardoor de slager heel woedend was. Parkeerplaats weggedaan en ze beginnen graven. En toen hebben we direct een eerste menselijk skelet gevonden. En toen een tweede menselijke skelet. En toen een derde schedel en een vierde schedel. En uiteindelijk hebben de archeologen op de plek waar we dus de fontein gezet hebben, hebben ze 50 menselijke skeletten opgegraven.
Waar kwamen die vandaan?
Gelukkig had ik dat voorzien, want voor een kerk in Friesland dacht ik, ja,
kerkhof.
Er is een kerkhof geweest. En nu het fantastische is, de vleermuis is niet alleen het symbool van geluk en lang leven, maar ik las net op dat ogenblik, las ik ergens in een boek dat in Latijns-Amerika de vleermuis het symbool is van de heropstanding. Dus het idee dat het plaatsen van die fontein 50 skeletten een nieuw leven gegeven heeft, dat vind ik wel interessant. Sorry hoor, maar ik wilde dat toch vertellen.
De vleermuis die als een phoenix uit haar as herrijst.
Exact. Ja. Zeker als de as een afgebrande kerk is die erachter staat.
Ja.
Dus gewoon om te zeggen dat als iedere keer als ik een beeld maak, probeer ik ook dat het verhaal er rond, dat er een nieuw verhaal ontstaat.
Want je blijft toch de verhalenverteller ook, hè?
Ik heb als kind heel veel overleefd, omdat ik ook een verhaal kon vertellen. Ik maakte de jongens van de Giro doodsbang met griezelverhaaltjes.
Sweet Chorus van Django Reinhardt en Stefan Grappelli. Maar helemaal in een bijzondere uitvoering van Tja Limberger. Dat is een Belgische zigeunermuzikant, of manouche moeten we zeggen. Hij is de kleinzoon van Piotto Limberger. Was ooit de orkestleider van het legendarische jazz manouche band De Piotto's. Thank you. Tja Limberger, de virtuose blinde violist met zigeunerbloed, met Django Reinhardt en Stefan Grappelli muziek. Bij mij zit Johan Kreten, hij is beeldend kunstenaar. Johan, ja, dat komt allemaal natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Ik denk dat je ook een klein beetje met je gat in de boter bent gevallen toen je als kind het echtpaar Leonard leerde kennen, waar je op woensdagmiddag kon luisteren eigenlijk.
Ja, dat inderdaad. Mijn ouders zijn heel... mijn moeder gaf geschiedenisles. Mijn vader houdt van boeken. Mijn ouders zijn heel cultureel. Maar ik heb inderdaad, toen ik jong was, dan ging ik schilderen in de stad met een klein schildersezeltje. Dan maakte ik schilderijen van de kerk of van het park. En op een bepaalde dag zijn mevrouw en meneer Leonard, die hebben mij zien schilderen. Die hebben toen gezegd, vraag aan jouw mama of jij woensdag na de les naar bij ons kan komen. En mevrouw en meneer Leonard, dat waren antiekhandelaars op pensioen. En die hadden een huis en dat zat stampvol kunstwerk. En gedurende jaren ben ik daar elke woensdag namiddag naartoe gegaan. En dus we hadden het daar straks over aanraken. En het fantastische bij hun was dat de objecten die ik normaal gezien in het museum zag, die stonden bij hun op de kast of in een kast. En dan kwam ik bij hun en dan zei meneer Leonard, vandaag gaan we naar glas kijken of gaan we naar vroeg houtsnijwerk kijken. En dan mocht ik die dingen ook vastnemen. En ik denk dat je daardoor heel veel leert. Ik denk, mensen, mevrouw en meneer Leonard, die hebben denk ik in mij iets herkend. En zij hadden mij ook nodig in het, en zoals ik hun nodig had. Zij hadden iemand nodig om dingen door te geven.
Een navelstreng eigenlijk.
Ja. Een soort van band. Ja. En ik ben hun daar heel dankbaar voor.
Ja. Ja, maar je hebt toch in je leven een aantal gidsen nodig, hè, die je op weg helpen.
Ik heb het geluk gehad. Ik ben snel uit België vertrokken. Maar ik heb altijd de steun gehad van bijvoorbeeld Galerie Transit in Mechelen.
Precies, Dirk en Bert.
Een galerie die op een heel oncommerciële manier met kunst omgaat. Mensen gaan naar Mechelen om bij hun koffie te drinken en blijven gewoon 4 uur kletsen en praten over kunst. Iets wat absoluut niet meer bestaat.
Precies, ze zijn misschien eigenlijk de laatste der Mohikanen die op zo'n charmante, bezielde manier met die dingen bezig zijn.
Zij zijn een van de laatste. Maar dat neemt niet weg dat... ik heb toen het geluk gehad om in Amerika te werken met Robert Miller. En Miller was in die tijd de galerist van Louise Bourgeois, Joan Mitchell, Alice Neal, Mapplethorpe, Hockney, Lucian Freud. Dat zijn allemaal heel interessante kunstenaars. En toen hij mijn werk toonde, die keramische werken in New York op Madison Avenue, zei hij, Johan, jij maakt een revolutie. Want de manier waarop jij keramiek gebruikt... Hij toonde mijn werk naast een beeld van Canova, portret van Napoleon door Canova, en een werk van Basquiat. En hij zei, wat jij met keramiek doet, is exact hetzelfde als die twee kunstenaars. Die hebben het over politiek en die hebben het over de wereld. Maar dat, Robert was ook zo een van die mensen die mij ontzettend geholpen hebben.
Ik wil even stilstaan bij die hele lange tocht, het nomade bestaan, 20 jaar lang geloof ik, dat je de wereld rondreist van Amerika, Italië, Frankrijk, waar je ook op plekken gaat wonen tussen, 3 maanden en 3 jaar geloof ik. Een van die plekken die je aandoet, denk ik een hele belangrijke, is het driejaarlijks verblijf in de Manufacture Nationale de Sèvres. Waar je op een hele vreemde manier met die porseleinfabriek, want dat is het, en die mensen die daar werken, gaat een soort verbond aangaat. De kunstenaar die die vakmensen gaat samenwerken?
Gewoon voor alle duidelijkheid. Cèvre zit dus net tussen Parijs en Versailles. Is eigenlijk een koninklijke manufactuur die gemaakt is om porselein te maken voor het hof. Dus die woonden er vlakbij. En daardoor konden die theekopjes rechtstreeks van de fabriek naar Versailles. En daarnaast heeft Versailles gewerkt voor Napoleon of voor Sarkozy of vandaag nog steeds voor Macron. Maar naast hun productie voor de staat hebben ze ook altijd een productie gehad voor en met kunstenaars. Dus bijvoorbeeld Rodin heeft een aantal vazen die gemaakt zijn bij Cèvre. En de laatste jaren, was die fabriek meer een soort van musea-achtige plek geworden, totdat David Cameo, dat is ongeveer 15 jaar geleden, heeft hij gezegd, ik wil terug levende kunstenaars in de fabriek. Want de meeste kunstenaars waar ze mee gewerkt hadden, recent zoals Louise Bourgeois, ja, die stuurde een model uit New York en die kwamen zelfs als kunstenaar niet eens in de fabriek. Dus David Cameo had mijn werk gezien en die zei van, ik zou een van jouw werken willen als editie maken in Cèvre. En ik heb gezegd, meneer, dat interesseert mij niet. Maar ik weet dat jij een appartement hebt dat leeg staat in de fabriek. En dat er een atelier is in de fabriek waarvan ik weet dat het al sinds de jaren 70 leeg staat. Ik wil daar komen werken. En hij zei, hoe lang wil jij komen werken? De meeste kunstenaars kwamen 3 dagen. Ik zei, ik wil 3 jaar komen werken. Hij heeft gezegd, oké. Dus ik heb 3 jaar lang geleefd in de manufactuur en gewerkt in de manufactuur. Waar het hele verschil zit, want als je 3 jaar lang 's ochtends aan de koffiemachine staat met de werklui en de vakmensen. En ik was zelf bezig in mijn atelier. En de arbeiders kwamen dan kijken en zeiden van ja, dat is toch interessant wat die meneer doet. Dan kan je mirakels verzetten.
Komt er dan een soort van uitwisseling tussen die vakmensen en de kunstenaar?
Maar dat is heel moeilijk, hè? Want er is een soort van, er is natuurlijk een soort van strijd tussen de vakman in de fabriek en de kunstenaar die vaak heel hautain overkomt. Want die komt en die brengt een project mee en die komt dan 6 maanden later terug om te zeggen dat het toch niet goed is. Maar ik heb geprobeerd om het anders te doen door echt ter plekke te werken en uit te wisselen. En de mooiste anekdote, dat is op een bepaalde dag is er een poetsvrouw, 's ochtends vroeg om 8 uur aan het koffiemachine. En die zegt, pardon monsieur Cretin, mag ik u storen, maar ik hoor dat u zoekt, komt u mee? En we gaan in een van de manufactuur is een grote site met oude gebouwen. We gaan in een van die gebouwen gaan we naar binnen. En ze neemt mij mee naar het bovenste verdiep. In het bovenste verdiep is er een gat in de muur. En we kruipen door het gat in de muur. En we zitten onder het dak van een van die gebouwen. En daar liggen 10 kisten met glazuurproeven uit de 19e eeuw die niemand gezien had in 100 jaar. En die glazuurproeven heb ik dan eruit gehaald, hebben testen gemaakt en die hebben dan gediend als basis voor beelden die ik later heb laten zien in het Louvre in Parijs.
Ja, dan is het zo'n beetje alsof je de Tutankhamon ontdekt, hè?
Maar dat was echt dezelfde ervaring. Ja. Het was zo van, maar ik denk dat er zo heel veel dingen zijn die je kan in gang zetten door nieuwsgierig te zijn.
Een van die dingen, bijvoorbeeld een beeld van jou, wat ik heel fascinerend vind en dat intussen misschien wel iconisch is geworden, is Why Does Strange Fruit Always Look So Sweet? Wat je ziet is eigenlijk, ik denk een persoon, een gestalte, een menselijke gestalte. En die is overwoekerd, zal ik maar zeggen, door strange fruit, door vreemd fruit. En dat strange fruit reflecteert natuurlijk aan Billie Holiday en dat gruwelijke lied van haar, waar de slaven als vreemd fruit aan de bomen hangen. Maar jij hebt daar een eigen interpretatie aan. Ik geloof dat het in Mexico was dat je dat beeld ineens voor je kreeg.
Ja, in Mexico heb ik heb zo het geluk gehad om, maar dat zijn heel veel andere verhalen, maar ik heb door een toeval van omstandigheden ben ik terechtgekomen in de woestijn in het noorden van Mexico, in Monterrey. En daar in een piepklein dorpje, Villa de Garcia, in een huis zonder glas in de vensters, gewoon met houten shutters. En daar heb ik 7 maanden lang gewerkt in heel primitieve omstandigheden. En op een bepaald ogenblik ben ik dan ook heel ziek geworden. En dus terwijl ik ziek op mijn bed lig, op de matras op de grond. Ja, het is romantisch, hè?
Je mag.
Het mag romantisch zijn.
Ja, dat mag.
Het is heel romantisch, maar daar lag die kunstenaar helemaal te hallucineren op de grond, te creperen. En toen heb ik dat een heel klein gedichtje geschreven. The stone in his armpit got bigger. Sometimes it would look blue under the skin when he squeezed it softly. And then the old fear would come rushing back again, making him feel faint. Dates in Memo's garden, dripping and rich under 1,000 flies. Why does strange fruit always look so sweet?
Ja, Johan, waarom lijkt vreemd fruit altijd zo verleidelijk eigenlijk? Want dat is het.
Is vreemd fruit niet altijd verleidelijk? Nee, echt. Dat is de...
Iets te kort door de bocht.
Dat is te kort door
kan
de
ook
bocht.
Gevaarlijk zijn. Ja. Hè?
Maar het is natuurlijk... Ja, maar kijk. We hebben nu 2 gedichten. Een gedicht is iets fantastisch. Soms heb je emotie die direct overgaat. Maar heel vaak is een gedicht iets dat je moet 2-3 keer teruglezen. Daar moet je de tijd voor nemen. Dan moet je snappen hoe de ene zin antwoordt aan de volgende. Ik ben geen lezer. Ik lees hier dit gedicht. Maar, en beelden zijn zo ook. Beelden kan je plots verliefd worden.
Maar dat vreemde fruit van jouw beelden, ja. dus die humane gestalt, ja. Die overwoekerd is door dat vreemde fruit. Ik las ergens dat je dat die klieren, de opgezwollen klieren waar je op dat moment mee zat.
Je hebt te veel informatie. Je hebt te veel boeken gelezen, te veel artikels. Je hebt dat veel te goed voorbereid. Okay. Je hebt alles, je weet alles.
Nee.
Het is zo strange fruit. Hè? Je kan zeggen overwoekerd, maar je kan zeggen het transformeert. Of het is het een overwoekering? Of is het iets dat zich transformeert? Wat gebeurt er met die figuur? Ik denk dat je daar als kijker zelf moet gewoon naar kijken en er ronddraaien. Want de zijkant zegt niet hetzelfde als de achterkant van dat beeld. En naar de tenen kijken en naar kijken wat er staat geschreven aan de achterkant ergens. En daarvoor moet je dat beeld echt voelen en zien.
Maar het is wel vreemd dat als je ligt te koortseilen eigenlijk,
ja.
dat er beelden, bijna visionaire dingen kunnen ontstaan. Hè?
Maar een tijdje geleden was ik op een fantastische expositie van El Greco. In Parijs, in Le Grand Palais. En dan kijk je naar zo een monnik, een afbeelding van een monnik met een schedel in een grot. En ik heb dezelfde ervaring gehad als in Mexico, alleen in mijn cel. Want de grot die El Greco schildert en de wolken, als je daarnaar kijkt, meer als onze 10 seconden van Instagram... dan zie je plots dat de stenen en de lucht eigenlijk een hele massa hallucinaties zijn. En ik wil het jou wel eens laten zien, wat ik zie. Dan zie je hoe wij toont hoe die monnik in zijn cel hallucineert. En of ik nu mijzelf vergelijk met een monnik die 7 maanden lang in de woestijn zit, met de hitte en weinig eten, en die dan toch naar een waarheid graaft. Want eigenlijk, why does strange fruit always look so sweet? Het verhaal van de temptation, van het verleiden.
De verzoeking.
De verzoeking in de woestijn, die je bij El Greco vindt en die je bij...
Antonius, de heilige Antonius.
De heilige Antonius. Oh, ik ben geen heilige, hoor. Maar dat idee van de heilige die in die heel moeilijke momenten begint te hallucineren. En door die, zoals mijn hallucinatie, waar ik dan koortsklier krijg en de dadels in de boom die in de tuin staat, die dadels zijn zwart van honing en die zijn zwart van zoetigheid en die vallen op de vloer. En ik hoor die plof. En dat is het idee van, ben ik ziek? Is het voorbij? Waar gaat dit naartoe? Waarom zitten wij hier? Die vragen die je hebt als kind in de kerk, en die je hebt als je ouder bent en als je ouders plots het moeilijk hebben en als je zelf in de spiegel kijkt in de ochtend. Dat zijn de dingen die je moet vatten.
Laten we eens naar een film gaan en muziek die bij die film hoort. Het is een piekfijne vakantiefamilie even buiten Cremona in Lombardije. Mooi, leuk personeel en daar brengt de 17-jarige begaafde aspirant-componist Elio Perlman de zomer door met zijn ouders. En het is ook in die villa dat hij valt voor de oogverblindende Adonis Oliver. We hebben het over een film die jou na aan het hart ligt, Johan. Call Me By Your Name. Een zomerliefde tussen twee
Ik denk dat het eerder was. Ik zit heel veel in het vliegtuig. En het was tussen, ik weet niet of het nu was tussen Dubai en Istanbul, dat ik dan in het vliegtuig naar die film kijk. En blijkbaar ben je, als je hoog zit, ben je hypergevoelig voor film. Ik weet niet of je dat weet.
Nee.
Het blijkt dat we dus heel veel janken in het vliegtuig bij filmen.
Nee.
Omdat er dus blijkbaar iets fysiek met ons gebeurt, waardoor we, als we naar filmen kijken in het vliegtuig, extra gevoelig zijn. Nu, Call Me By Your Name is een film die mij heel fel gepakt heeft, omdat die natuurlijk jou terugbrengt naar jouw eerste liefde, wat die ook mag zijn. En dat de manier waarop dat verhaal verteld wordt echt heel zoet is. En prachtig. En de muziek is subliem.
It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. So
heerlijke soundtrack bij de film Call Me By Your Name.
Berg en Dal op levenswandel met Padone.
Johan Kreten, beeldend kunstenaar, zit hier bij mij. Johan, ja, je boert goed, hè? Je hebt een heerlijk mooi appartement dat uitkijkt op de tuin van het Musée National Picasso in, wat is dat, Le Marais in Parijs. Ja. Je hebt een optrekje in Sète. En je hebt nu ook een nieuwe aankoop gedaan in Montreuil, even buiten Parijs, 4000 vierkante meter. Dat doe je met jouw levenspartner Jean-Michel Autoniel. Dan stel je het toch goed? Als je...
Nee.
Dat is een vergissing.
Wij nemen iedere keer enorme risico's. Want effectief, ik mag zeggen dat het goed gaat. Maar we nemen iedere keer enorme risico's. Het beeld bijvoorbeeld, de vleermuis waar we het over hebben. Als ik zo'n beeld, zo'n beeld giet, dan doe ik dat zonder één frank staatssteun, zonder enige beurs en zonder enige bijdrage van wie dan ook.
Want zo'n brons gieten, laten we duizend, dat kost gigantisch veel geld.
Daar zijn 45 mensen ongeveer een jaar mee bezig. Daar wordt zo al de projecten waar ik mee bezig ben, die doe ik met mijn eigen geld. Wat dus wil zeggen dat ik alles wat ik heb iedere keer opnieuw investeer in het maken van nieuwe dingen. En het is wat ik verkoop. Hè, want ik mag zeggen dat ik heel gelukkig ben dat ik altijd privaat verzamelaars gehad heb die altijd van in het begin, heel veel Belgen ook, die mij gekocht hebben en ondersteund hebben. Waar ik tot nu toe bijna in geen enkele officiële verzameling zit in België of in Vlaanderen. Maar dat is nu eenmaal zo, dat heeft tijd nodig.
Geen zand in eigen
land. Nee, daar wil ik het niet over hebben. Ik wil gewoon zeggen dat we dus iedere keer terug alles zetten op nieuw werk. En de ruimte, zowel in Sète als in Montreuil, die maakt daar deel van uit. Het idee van de ruimte in Montreuil is, die heet La Solfatara. La Solfatara is een soort van vulkanisch gebied bij Napels. Een soort van plek waar de energie, de zwaveldampen, waar het gebeurt. En de bedoeling is dus, Jean-Michel Autoniel is ook beeldhouwer, is ook iemand die heel succesvol is, die onder andere net 114 fonteinen geplaatst heeft in Qatar. Dus we doen heel veel projecten en het idee van die plek is om daar een soort van dynamische plek te maken waar er ook dingen kunnen gebeuren in relatie met kunstenaars uit Amerika, mensen uit het theater, mensen uit het ballet, noem maar op. Omdat ik denk van, ik ben nu al een... Ik ben dus...
Een vijftiger, een late vijftiger.
Late vijftiger. Dus het idee om verder te gaan gewoon met mijn koffertje. Tussen het atelier in Den Haag, het atelier in Rome, noem maar op. Het idee is om dus nu een plek te hebben.
De nomade wordt sedentair?
Nee, ik denk het niet.
Je blijft nomade.
In maart zijn jullie allemaal welkom in Rome. In Rome heb ik een grote solo-expositie in de Villa Medici's. Dus het idee van, je moet als Europese kunstenaar, moet je rondtrekken. Want je moet de wereld in, dus dat gaat verder. Maar het idee om in Parijs echt een basis te hebben, dat lijkt me nu wel spannend.
Zowel dus ook in Montreuil als in Sète als in Parijs in de Marais zelf. Ja, daar kies je toch altijd, denk ik, uitdrukkelijk voor schoonheid ook, hè?
Maar schoonheid in de jaren 80 was een vies woord. Schoonheid was altijd... Schoonheid is verdacht. Als iets te mooi, als iets mooi is of schoon is, het is verdacht. Dus ik heb altijd schoonheid, de schoonheid van mijn beelden, zelfs al zijn ze soms cru, ze zijn altijd, er is altijd schoonheid. Dat is constant. En ik geloof daar ook in de helende kracht van schoonheid.
We gaan nog even een pianosonate beluisteren met Anke Filek van Mozart natuurlijk. Sonate van Wolfgang Amadeus Mozart met Anke Filek op piano. Johan Kreten, beeldend kunstenaar, wat is jouw credo?
Trouw blijven aan de vivisector.
Pardon?
Daar verwacht je niet aan, hè? Je dacht, ik vraag hem dat. Trouw blijven aan de vivisector.
De vivisector.
Een vivisector is iemand die het vreedste doet wat je kan maar doen. Maar met het idee om iets goed te doen. En nu, de vivisector, dat is misschien ook een soort van metafoor voor de kunstenaar. En de kunstenaar is ook iemand die eigenlijk moet ik in mijn eigen vlees snijden. En ook in de wereld rond mij. Om te zien hoe het werkt.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.